en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen. Psalm 76 en daarvan het eerste en het tweede vers. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. Psalm 76, het eerste en het tweede vers. We mogen ook vanmiddag ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de 12 artikelen. En daarna willen we samen zingen Psalm 127, het eerste vers. Vergeefs op bouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien, gezwoegd, gezweet, o arbeidslien, als God zijn hulp aan het werk ontzegt. Psalm 127, het eerste vers. Maar doen wij nu eerst belijdenis van het geloof en ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, twee schriftlezingen vanmorgen allereerst lezen, vanmiddag. Allereerst lezen we uit Nehemia 4, vers 7 tot 23. Nehemia 4, vers 7 tot 23. En daarna Efeze 6, vers 10 tot 18. We gaan verder in Nehemia. En daarna lezen we ook uit het Bijbelboek Efeze, de brief van Paulus aan Efeze, hoofdstuk 6. Vers 10 tot 18, het bekende gedeelte over de geestelijke wapenrusting. Zo straks even 6, vers 10 tot 18. We gaan dus verder in Nehemia. Het is alweer even geleden dat ik over Nehemia gepreekt heb. Dat was in november vorig jaar in de adventstijd. Ja, is dat niet echt stof om te bepreken. Maar om toch een beetje de lijn van het boek vast te houden, wil ik daar vanmiddag in verder gaan. We waren gebleven in Nehemia 4. De eerste zes versen hebben we gehoord hoe Sanballat en Tobia spotten. Probeerden de Joden defaitistisch te maken, te ontmoedigen. Te intimideren ook met het leger van Samaria. En we hoorden dat gebed van Nehemia waarin hij bad om wraak. Maar het is niet gelukt om de bouw van de muur te verhinderen. Het volk is gemotiveerd om te werken. Hun hart is gericht op de Heere en daarom ook op het werk van de Heere. En dan lezen we verder in vers 7 van hoofdstuk 4. Het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Ze spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen dag en nacht vanwege hen. Toen zei Juda, de kracht van de lastdrager schiet tekort en er is veel puin. Wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. Onze tegenstanders zeiden, ze zullen het niet te weten komen en het niet zien, tot wij in hun midden gekomen zijn en hen doodgeslagen hebben. Zo zullen we het werk laten ophouden. Het gebeurde toen de Joden die bij hen woonden ons wel 10 maal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen, jullie moeten naar ons terugkeren. Dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur bij de open plekken. Ik stelde het volk op, ingedeeld naar hun geslachten met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. Ik zag erop toe en stond op. En zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk, wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna gebeurde het, toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend was geworden en God hun plan verijdeld had, dat wij allen terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk. Vanaf die dag was het zo dat de ene helft van mijn knechten met het werk meedeed en de andere helft van hen de speren, de schilden, de bogen en de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden achter heel het huis van Juda. Zij die aan de muur bouwden, zij die de lasten droegen en zij die ze opladen, deden met één hand het werk en de andere hand hield de werpspies vast. De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gegord, terwijl ze aan het bouwen waren. Maar de bazuinblazer bleef bij mij. Ik zei tegen de edelen, de machthebbers en het overige volk, het werk is veel en uitgebreid. Wij staan verspreid over de muur, de een ver van de ander. Op de plaats waar u het bazuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. Zo deden wij het werk. De helft van hen hield de speren vast, van het aanbreken van de dageraad tot het opkomen van de sterren. Ook zei ik in die tijd tegen het volk, ieder moet met zijn knecht binnen Jeruzalem overnachten, zodat zij voor ons 's nachts wacht en overdag werkploeg zijn. Nog ik, nog mijn broers, nog mijn knechten, nog de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit. Ieder had zijn werpspies en water. Tot zover, gemeente, deze eerste schriftlezing. Dan nu ook nog een stukje uit Efeze 6, vers 10 tot 18. En dan lezen we het volgende. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de gehele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent, met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Hier eindigt, gemeente, ook de tweede schriftlezing. Tekst voor de preek vindt u in Nehemia 4. Als kerntekst voor de preek noem ik u vers 9. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen dag en nacht vanwege hen. Tot zover ook de tekst voor de preek. Gemeente, willen samen gaan bidden. En we doen ook voorbeden en dankzegging. We willen de Heer danken dat Kobi Lindhout zich jarenlang, ik meen 12,5 jaar, mocht inzetten voor de evangelisatiecommissie. Ze heeft deze week afscheid genomen van de commissie. En ze is er wel niet, maar we willen toch daarvoor danken. We willen bidden om een behouden reis en een goede aankomst voor Louise. We willen verder ook bidden voor de zieken, ook voor ernstig zieken en mensen die een operatie moesten ondergaan. We bidden voor de rouwdragenden. We willen ook de Heer opdragen te De situatie rondom het coronavirus, wat toch ook sommige autoriteiten wel zorgen baart. En we willen ook in het bijzonder wel bidden voor het volk van de Joden. Morgen zal het 25 jaar geleden zijn dat Auschwitz bevrijd is. En in verband ook daarmee willen we toch ook de beminden om der vaderen wil aan de Heer opdragen. Laten we samen bidden. Lieve Heere, grote God, u bent het die zo heerlijk bent. U bent het die doorgaat met uw werk. En Heere, daar hebben we al over gezongen. Dat we het daarin ook van u mogen verwachten. In al het werk wat in uw naam gebeurt, voor ons persoonlijk leven, voor het leven van de gemeente, van de kerk, in ons land en wereldwijd, u bouwt uw koninkrijk op. En dat zal zeker komen en daar, Heere, willen we ook vanmiddag om bidden. Laat uw koninkrijk komen, allereerst in ons hart. En dat wij onderdanen worden van koning Jezus, maar dan ook in deze wereld, Heere. En dat velen mogen horen de stem van uw Zoon. Doden zullen horen zijn stem en zij zullen leven. En Heere, zo gaat uw woord uit. En zo klinkt uw woord in onze oren ook deze middag, deze avond. En wil dan geven dat die stem van Christus doordringt in ons hart. Doordringt bij een jonge man. Doordringt bij een kind. Bij een vrouw van middelbare leeftijd. Heere, u weet wat wij vanmiddag moeten horen. Geef dat we dat ook zullen geloven. Dat het maar niet de stem is van een sterfelijk mensenkind alleen, maar dat het uw stem is. Wij lazen uw eigen woord. En Heere, als dat gelezen wordt, klinkt uw stem. Geef Heere dat we zullen zien wat het voor ons betekent. Ook in de praktijk van het dagelijks leven, in de strijd van iedere dag. Ja, dat wij in die strijd zouden staan. Een strijd niet tegen u, maar een strijd die ieder van uw kinderen heeft, tegen de zonde, de wereld en ook het eigen vlees. En Heere, dan moeten wij ook bemoedigd worden. En wilt u die bemoediging ook deze middag ons geven om het vol te houden in de strijd? We zouden bezwijken als u ons geen krachten geeft en als u ons niet te hulp komt. En daarom bidden we u. Hoor ons en verhoor ons, Heere. En zo komen we bij u met alle goede en mooie dingen en met alle dingen van nood, Heere, in ons leven, ook als gemeente. Dan willen we u hartelijk danken met de evangelisatiecommissie en voor Kobi Lindhout voor het werk wat ze mocht doen, ook in de achterliggende jaren in de commissie. Heere, wilt u haar maar zegenen, samen met haar familie. En Heere, zo mogen we u de dank geven van het werk wat ook door mag gaan. Ja, Heere, dat u zelf ook ons een evangeliserende gemeente maakt. Een gemeente die vol is van uw woord. Die niet kan zwijgen over de Heer Jezus. Omdat we zo vol zijn van hem. Heere, dat is ook het werk van uw geest. Wil dat in ons hart in- en uitwerken. En zo mogen we u bidden, Heere God, en we willen u bidden voor alle zieken. We willen u bidden voor hen die in de achterliggende week een operatie moesten ondergaan. We willen u vragen, Heere, wilt u ook verder herstel geven? We danken u als een operatie mocht slagen. En Heere, dan mag u de eer ook krijgen. We willen u ook bidden voor ernstig zieken, Heere. Ook familieleden van gemeenteleden die ernstig ziek zijn. We denken aan de vader van Petra in het bijzonder. Heere, wees hem goed en nabij en geef dat hij mag weten een goede ruil te gaan doen. Eeuwig u groot te gaan maken, om Christus wil. Heere, we bidden u ook voor Koen Franke, die ook deze week in het ziekenhuis was en te horen kreeg dat hij toch gedialyseerd moet worden. Alleen de artsen weten nog niet wanneer. Wilt u hem zelf maar nabij zijn en hem krachten geven, heren? Zo'n bericht, ja, dat is toch ook, moet je toch ook weer verwerken. Heren, gelukkig mag hij nog veel doen en kan hij nog veel doen. Ondanks zijn grote moeheid staat u hem bij en bemoedigt u ook hem samen met zijn vrouw Ali. Heren, we bidden voor alle rouwdragenden, zij die verdriet hebben om het verlies van een geliefde. En dat komt toch ook altijd weer terug, Heere God. We bidden u, wilt u zelf ook uw zegen hen geven en hun troost niet onthouden. And Lord, we pray for Louise when she has to travel back to Brazil. Give her a good trip and that she may come there and be safe. And Lord, we pray for her and for Richard. When there is a distance between them, give them everything they need. And most of all, give them your spirit, and that he may lead them. And Lord, so we pray for them. En we bidden nu, Heere God, voor de toestand, ook rondom het coronavirus. Dat is nu in Frankrijk ook aangekomen en dat baart mensen wel zorgen. Vooral mensen die wat zwak zijn, kunnen er ook aan sterven. We bidden nu voor hen die al geliefden kwijtgeraakt zijn, ook aan dit virus. En Heer, dan zien we ook wel hoe kwetsbaar en hoe zwak wij mensen zijn. Want nu is het nog een virus waar mensen ook nog weer van beter kunnen worden. Maar wat als u een virus stuurt wat ons doodt? En als het zo snel verspreidt, zoals we dat ook hebben gezien in de achterliggende week. Ja, heren, we zijn maar kwetsbaar. En mogen we dat er ook van leren? En mogen we dat ook beseffen? Ja, heren, dan komen we ook u vragen voor het volk van de Joden. We willen ook voor hen bidden. Ook als wonden opengereten worden, ook als we mogen gedenken dat Auschwitz 75 jaar bevrijd is. Heren, dat is een zegen van u, dat die Tweede Wereldoorlog lang achter ons ligt. En ook die gruwelen van de Shoah. Maar heren, we bidden u ook voor mensen die daar nog steeds onder gebukt gaan. Overlevenden, hoewel dat er niet zo heel veel meer zijn. Maar ook, Heere God, de tweede generatie. Tweede generatie en zelfs de derde generatie die soms ook nog onder de trauma's van Auschwitz gebukt gaat. En Heere, dan bidden wij, ontfermt u zich over hen en ontfermt u zich in het bijzonder dan over het volk van de Joden. Altijd vertrapt, altijd, Heere God, aangevallen. We zullen er ook straks vanuit het woord weer iets over horen. Maar ontfermt u zich over hen en geef, Heere, dat ze hem mogen kennen, de lijdende Messias. Hij die vertrapt en geslagen werd, ook om hunnentwil. En Heere, wilt u dan ook geven dat ze hem mogen erkennen en in hem ook gevonden worden? Ja, Heere, we hebben nodig die bevrijding van onze zonden door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus. We bidden u, mag dat nieuws doorgaan onder Jood en onder Heiden. Ontfermt u zich zo over deze wereld. We willen ook bidden, Heere God, voor de gaven die we mogen geven. Als we ook ons geld mogen geven voor Syris, die zich ook inzet voor het ongeboren leven. Heere, wilt u maar geven dat ook mensen, ook vrouwen die ongewild zwanger zijn, dat ze toch goede keuzes mogen maken. De juiste beslissingen mogen nemen, Heere. We bidden u ook als het nood geeft in hun hart en in hun leven. Of misschien juist ook als het geen nood geeft en als ze denken op een makkelijke manier een kindje kwijt te kunnen raken. Heere God, we bidden u, ontfermt u zich over ons, ontfermt u zich over ons land, over ons volk. En Heere, dan willen we ook bidden, wilt u onze gaven die we geven ook zegenen en ook op de juiste plaats brengen. We bidden ook voor het geld wat we mogen geven voor de instandhouding van de eredienst en ook voor de kerkbalans. Heere, geef dat wij onze gaven ook in afhankelijkheid van u vaststellen en ook met blijdschap mogen geven voor u en voor uw dienst. Heere, wij danken u hartelijk dat uw werk doorgaat en dat we mogen meebouwen aan de muren van Jeruzalem. En Heere, daar vragen we u dan ook om en we bidden om uw zegen en uw hulp en uw kracht. En dat alles niet omdat wij iets verdienen. Nee, Heer, als u het zou moeten doen om ons en om onzentwil, dan kan het niet. Maar wij bidden het u dan ook alleen in de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Om zijnentwil. Amen. Gemeente, we gaan zingen als inleiding op de preek Psalm 33, vers 5 en vers 6. Er zijn nog afkondigingen voor u. Dat betreft de collectors. De eerste rondgang is voor Sirus, de tweede voor de instandhouding van de eredienst, voor het wijkwerk en de derde voor het kerkgebouw. En dan wil ik u nog een keer de kerkbalans, ik noemde het ook net in de voorbeden, onder uw aandacht brengen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem zelf ook nog niet ingevuld. Maar laten we dat dan morgen samen doen, gemeente. En dan ook onze in afhankelijkheid aan de Heren onze bijdrage bepalen. Dus ja, dat bij deze nog een keer onder uw en ook onder mijn eigen aandacht gebracht. We gaan zingen Psalm 33, het vijfde en het zesde vers. Psalm 33, vers 5. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van 's Heren mond. En de altoos wijze raad des Heren houdt altijd stand. Altoos heeft altijd kracht. Psalm 33, 5 en 6. Gemeente, het gaat goed. Het gaat goed met de bouw van de muren van Jeruzalem. Ondertussen is de muur tot op de helft klaar. We lezen dat in vers 6. Waarschijnlijk moeten we dat zo uitleggen dat de muur tot op halve hoogte afgebouwd is. De vijanden hebben gespot, maar ze hebben niet kunnen bereiken dat de bouw van de muur stil kwam te liggen. En wat blijkt dan? Nou, als de vijanden het met woorden niet kunnen winnen, dan gaan ze andere middelen gebruiken. Dan zetten ze ook hun daden in. En ze maken een plan. Wat is hun plan? Een aanval op de stad Jeruzalem. Dus behalve dat het werk moeilijk is, wordt het nu ook echt gevaarlijk. En het blijkt wel dat de vijanden zo om Jeruzalem heen echt fel gekant zijn tegen de bouw van Jeruzalem. Reken er maar op dat Sanballat en Tobia het goed in de gaten lieten houden hoe die opbouw verliep. En als ze horen dat de bouw voorspoedig gaat, dan worden ze kwaad. En niet een beetje kwaad, nee, verschrikkelijk kwaad. Ze ontstaken in hevige woede. Zo lezen we in vers 7. Geen gewone woede, hevige woede. Nou, waar komt dat vandaan? Waarom zo boos? Waarom zo boos als anderen de muren en de poorten van hun stad repareren? Als mijn buurman zijn tuinhuisje repareert, word ik toch ook niet boos? Je zou zeggen, wees blij voor de inwoners van Jeruzalem dat ze nou ook een stad hebben. Hè, dat ze daar nu ook, die stad heeft al zo lang in puin gelegen en nu dan toch eindelijk een veilig onderkomen. Ja, gemeente, dat is juist het punt. Die vijanden gunnen het de Joden niet. Ze gunnen hen geen versterkte stad en ze zijn woedend van afgunst. Nou, dat is erg, hè? Dat is erg. Als je afgunstig bent, als je jaloers bent op dat meisje wat naast je zit in de klas, omdat zij iets heeft wat jij niet hebt. Of misschien dat jij het ook wel hebt, maar dat je het toch haar gewoon niet gunt. Nou, dat is helemaal erg. En als je het dan ook nog wil vernielen, dat is eigenlijk de geest die over de vijanden rondom Jeruzalem vaardig is. Het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat ze een beetje bang zijn. Bang dat Jeruzalem een stad wordt met invloed. Bang om hun eigen invloed op Juda, dat gebied waar die teruggekeerde Joden wonen, te verliezen. En daarom richten ze hun pijlen op Jeruzalem. Niet alleen Sanballat en Tobia, over wie we in de eerste 6 versen hoorden, maar ondertussen is het rijtje van vijanden weer uitgebreid. Want we lezen hier ook over de Arabieren, over de Ammonieten en over de inwoners van Asdod. Kortom, Jeruzalem is omsingeld door vijanden. Ga maar na. Sanballat en de Samaritanen in het noorden, de Ammonieten in het oosten, dan moet ik het voor u zo doen, de Arabieren in het zuiden en de Asdodieten in het westen. Nee, ze kunnen op weinig sympathie rekenen uit hun omgeving, deze Joden. Er is geen hulp voorhanden dan van God. Een coalitie tegen Jeruzalem. Zo lezen we het in vers 8. Ze spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. De gemeente, het is wel een beetje opmerkelijk eigenlijk, hè? Als je erover nadenkt dat al die volken rondom Jeruzalem het er zo over eens kunnen zijn. Die muren van Jeruzalem, die mogen onder geen beding opgebouwd worden. Het werk van God, dat mag niet doorgaan. Want ik denk helemaal niet dat die Samaritanen, Arabieren, Ammonieten en Asdodieten, dat van die goede vrienden waren. Integendeel. Maar hierover zijn ze het wel eens. Als het over Jeruzalem gaat. En gemeente, dan moet ik toch ook denken wel aan onze eigen tijd. En ja, dat woord van God, dat laat ook iets zien, hè, van wat er achter de schermen aan de hand is. Soms dat doorlicht ook onze werkelijkheid waarin wij leven, profetisch. En zou er dan in het Midden-Oosten vandaag de dag zoveel nieuws onder de zon zijn? Landen die normaal helemaal niet van die dikke vrienden zijn, maar die het over Jeruzalem eens zijn. Ja, en nou bedoel ik niet, hè, dat je die situatie van toen zomaar over kan zetten naar onze dagen. Nee, dat niet. En vergis u niet, het moderne Israël, dat werkt achter de schermen ook gewoon samen met Saoedi-Arabië bijvoorbeeld tegen Iran. Hè. Dus in die zin is de situatie nu ook echt wel anders. Maar Israël toen helemaal geen bondgenoten had, heeft de moderne staat Israël, wat we dus ook niet zomaar gelijk kunnen zetten met het Israël van de Bijbel, wel bondgenoten, al is het dan in het geheim. Nee, het Jeruzalem uit de dagen van Nehemia is ook wel anders dan het Jeruzalem van vandaag de dag. In de tijd van Nehemia stond daar nog de tempel en we hebben het ook gezongen, hè? In Salem staat op zijn bevel die hutte van de hemelkoning. Ja, God zelf woonde daar in Jeruzalem. En dat is niet meer zo. Want God woont nu in zijn gemeente. Door de Heilige Geest. Jeruzalem was toen nog echt de stad van God. En daarom, gemeente, is het ook wel heel erg wat die vijanden doen als ze Jeruzalem willen aanvallen. Want ze vallen dus niet alleen een stad zomaar aan. Nee, ze vallen het volk van God aan en ze vallen daarmee ook de God van het volk aan. De Heer zelf. Ze sluiten een pact, een verbond tegen de Heer. En gemeente, dan zijn we misschien ook wel bij de diepste verklaring van de woede van de vijanden. Het is uiteindelijk haat tegen God en daarom ook haat tegen het volk van God. Dat God de Judeërs, de Joden, heeft uitverkoren, dat maakt de vijanden razend. Want ja, dan staan zij er buiten. En ze mogen ook niet meedoen. Gemeente, dat steekt toch steeds weer de kop op, hè? Dat zien we toch ook overal in de wereld om ons heen. Die haat tegen de Here. Die haat ook tegen zijn gezalfde, tegen zijn Christus. Haat ook tegen zijn verkiezend welbehagen. En dan kunnen we inderdaad denken aan dat antisemitisme wat nog lang niet dood is. En we hebben al gebeden voor het volk van de Joden. Haat tegen dat volk. Waarom? Omdat het nog steeds het volk is waar God belofte voor heeft liggen in zijn woord. Haat tegen alles wat van God is. Maar dan ook haat tegen de christenen. Tegen christenen wereldwijd. Christenen die vervolgd worden. Waarom? Alleen omdat ze bij Gods gezalfde horen. Het is naar het woord van de Heer Jezus zelf. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Als je echt bij de Heer Jezus wil horen, dan moet je daar ook rekening mee houden. Dat de wereld je zal haten. U kent misschien wel dat gebed voor mijn kinderen. Ik moet er nu aan denken. U weet hoezeer de wereld hen zal haten. Maar geef dat ze niet van u vervreemden. Nooit hun leven lang. Er is nog altijd, gemeente, een strijd tegen God en tegen zijn gezalfde. En dan kan het zelfs gebeuren dat mensen die elkaar niet kunnen luchten of zien, dat ze ineens zomaar vrienden worden en een coalitie sluiten. Denk maar aan Herodes en Pilatus, die ook op één dag vrienden werden. Waarom? Omdat ze het eens werden over het lot van Jezus. Een eenheid in de tegenstand tegen God. Gemeente, wat kunnen de machten tegen God en tegen Christus zich ook groot maken in deze wereld, ook vandaag nog. En juist ook als de bouw van de muur eindelijk voorspoedig lijkt te gaan, juist dan breekt de hel los, zou je kunnen zeggen. De vijanden zijn vast van plan om Jeruzalem aan te vallen, om tegen haar te strijden en verwarring te stichten. Zo lezen we verder in vers 8. Verwarring stichten. Gemeente, dat is altijd het doel van de duivel. Verwarring stichten. En het lijkt erop dat het hem goed lukt in onze tijd, hè? Toch? Hij sticht overal verwarring. Verwarring in de samenleving. Verwarring over wat een man is en wat een vrouw is. Verwarring over seksualiteit. Verwarring over, noemt u het maar op. Maar er is eigenlijk geen verwarring over. Verwarring in de kerk, verwarring in gezinnen, verwarring in de gedachten en de verlangens van mensen. Dat is het werk van de duivel. Uit elkaar werpen, diabolos, dat betekent uit elkaar werpen. De duivel die houdt van chaos. De bekende schrijver John Milton, die heeft een heel bekend gedicht geschreven in het Engels. Paradise Lost. En daar beschrijft hij hoe de duivel woont in het kasteel Pandemonium. Wanorde, chaos. Daar voelt de duivel zich bij thuis. En gemeente, hoe anders is dat met God? God die geen God is van wanorde, maar van orde. En het werk van de Heere, dat vraagt ook orde. Geen verwarring wil de Heere. Denk nog maar even terug aan hoofdstuk 3. Hè. Toen hebben we het gehoord hoe die mensen daar aan het bouwen waren aan de muren van Jeruzalem. En dat ging er heel strak georganiseerd aan toe. Iedereen wist precies op welke plaats hij moest werken en op welke plaats hij het werk moest doen. Orde. Daardoor vlot de bouw gestaag. Orde. Bij het bouwen aan de muren van Gods koninkrijk, in het persoonlijk leven, in het kerkelijk leven. Het is echt wel belangrijk, gemeente, dat we de dingen enigszins op orde hebben. De vijanden, ze willen de orde verstoren. Ze willen Gods werk verstoren. Jeruzalem aanvallen. Het werk aan de muur moet stoppen. Maar gemeente, dan zien we dat de Heere God daar nou zelf over waakt. Want God waakt over zijn eigen werk. En God zal het niet toestaan dat zijn werk wordt aangetast. Hij zorgt er zelf voor dat het werk aan de muren doorgaat, ondanks de vijanden en ondanks hun plannen. Nou is het best een beetje een ingewikkeld hoofdstuk eigenlijk. Als je het zo leest, dan heb je dat misschien niet zo in de gaten. Maar hoe meer ik met dat hoofdstuk bezig was, gemeente, hoe ingewikkelder ik het vond. Ik ga het voor u niet ingewikkeld maken. Het lijkt erop dat Nehemia in de eerste verse, in vers 7, 8 en 9, eerst een samenvatting geeft van eigenlijk alles wat er gebeurd is. En dat hij daarna, eigenlijk vanaf de verse 10, 11, niet helemaal duidelijk, vooral dat tiende vers is een beetje ingewikkeld. Waarom staat dat nou precies daar? Daar kom ik misschien nog wel even op terug. Dat hij vanaf daar eigenlijk gaat vertellen hoe dat nou precies in zijn werk is gegaan. Hè? Dus hij vertelt eerst eventjes de grote hoofdlijnen en daarna gaat hij de details invullen. En als je het zo leest, dan lijkt het erop hè, dat die vijanden, dat die hun plannen zo lang mogelijk geheim wilden houden. We lezen in vers 11, onze tegenstanders zeiden, zij zullen het niet te weten komen en het niet zien, tot wij in hun midden gekomen zijn en hen doodgeslagen hebben. En zo zullen we het werk laten ophouden. Dus ze maken eigenlijk een plan om in het geheim Jeruzalem binnen te dringen. Een verrassingsaanval. Voor je het weet zijn ze in de stad. En ze trekken eigenlijk hun zwaarden onder hun kleden vandaan en ze doden wie ze tegenkomen. Met list, in het geheim, Jeruzalem binnenkomen en de Judeërs overvallen. Maar gemeente, nou kunnen de volken wel list op list beramen en we hebben het gezongen. Maar God belacht hun raad, hij lacht erom. En God zorgt ervoor, ook weer op een bijzondere manier, dat die plannen van die vijanden bekend worden. We lezen in vers 12 dat de Joden die in de buurt van vijandelijk gebied wonen, dat ze er blijkbaar op de een of andere manier achterkomen, achter die plannen. Ja, hoe, dat weten we dan niet precies. Misschien hebben ze de militaire oefeningen gezien. Of misschien hadden ze toch ook contacten waardoor ze het te weten kregen. Hoe dan ook, ze komen uit allerlei plaatsen naar Jeruzalem toe en ze zeggen tegen de mannen die daar aan het werk zijn, ziet u het staan aan het einde van vers 12, jullie moeten naar ons terugkeren. Wat betekent dat dan? Nou, ze hebben het als hun plicht gezien om de mannen die in Jeruzalem werken te gaan waarschuwen. Te gaan waarschuwen voor de vijanden. En ze doen het niet één keer, nee, we lezen wel 10 keer. Jullie moeten naar ons terugkeren. Met andere woorden, blijf nou niet in Jeruzalem, maar kom terug naar de plaatsen waar jullie ook vandaan zijn gegaan, naar Jeruzalem, om daar mee te helpen aan de bouw. Kom terug bij ons. Het is daar gevaarlijk in Jeruzalem. De vijanden zullen jullie straks te pakken nemen. En maak dat je er wegkomt. Kom naar huis. Nou gemeente, het heeft wel een beetje iets dubbels ook. Hè? Want ja, als je nou nagaat. Aan de ene kant was het natuurlijk niet een bemoedigende boodschap. Voor de mensen die daar aan het bouwen waren. Als ze gedaan hadden wat die Joden uit andere plaatsen voorstelden. Als ze teruggegaan waren, dan was het werk aan de muur opnieuw stil komen te liggen. En dan was Gods bedoeling niet. Aan de andere kant worden zo de plannen van de vijanden dus wel bekend. En we zien dan toch hier de Heere God aan het werk. En we zien hoe de Heere waakt over zijn stad. En hoe de Heere waakt over zijn volk. En hoe de Heere voor hen zorgt. En hoe de Heere ervoor zorgt dat zijn eigen werk doorgaat. Kijk gemeente, zo werkt God ook in onze tijd. Daar beginnen we toch elke dienst weer mee. Hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. En daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild, zoals we dat ook gezongen hebben. Hoe reageerden de bouwers, hoe reageerden de inwoners van Jeruzalem als ze de plannen van de vijanden horen en als die bekend worden? Wat doet Nehemia? Nou, hij stelt mannen op. Dat lezen we in vers 13. Hij bewapent hen. Hij bemoedigt hen ook door hen toe te spreken, vers 14. Maar gemeente, dan komen we even bij dat vers wat ik u als kernvers genoemd heb. Vers 9. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen dag en nacht vanwege hen. Ze bidden en ze plaatsen een wacht. Bidden en waken. Dat zijn de twee maatregelen die ze nemen tegen de aanvallen van de vijanden. Nou gemeente, wij worden vanmiddag en vanavond niet door vijanden aangevallen die hier met wapens buiten de kerk staan. Tenminste, ja, ik hoop het niet. Dus het is anders als die bouwers aan de muren. Maar toch, hè? Als je de Heere nou wil dienen. Als het je nou om zijn koninkrijk te doen is. En als je wil meewerken aan de opbouw van zijn koninkrijk. Dan sta je bloot aan aanvallen van vijanden. Of dacht u niet? Als je de Heere wil dienen, voor hem wil leven, dan kom je in de strijd te staan. Vroeger werd het wel eens gezegd, hè, als iemand belijdenis deed. Welkom in de strijd. En nou kan er natuurlijk aan het doen van belijdenis al een hele strijd vooraf gaan. Dat ben ik me heel goed bewust. Ik vond dat zelf maar een beetje vreemd dat mensen dat tegen me zeiden. Welkom in de strijd. Ik dacht, ja, u moet eens weten hoeveel strijd ik al gehad heb. Maar het geeft wel aan en het maakt wel duidelijk, hè, dat als je de Heer wil dienen en volgen, dat een strijd is. En een strijd ook die behoorlijk zwaar kan worden. We krijgen te maken met aanvallen van de vijanden. En ik heb ze in het gebed al even genoemd. Hè? De wereld, de duivel in je zondige vlees. Dat komt ook uit de Bijbel, dat komt onder andere uit de gelijkenis van de zaaier. En er zijn nog een paar teksten uit de Bijbel die deze trits laten zien. Maar laat ik gemeente, daar ga ik het nou niet over hebben, ik ga het niet onderbouwen. U gelooft het, hoop ik van mij, dat de drie vijanden zijn waar je mee te maken krijgt. En ik hoop dat u er ondervinding van hebt. Laat ik maar gewoon toch wel proberen om het heel eenvoudig uit te leggen. Wat die vijanden zijn. Bij de wereld, waar gaat het dan eigenlijk om? Nou, bij de wereld gaat het in de Bijbel eigenlijk heel vaak en bijna altijd over de mensen die nog niet opnieuw geboren zijn. Mensen in wiens hart God nog niet gewerkt heeft met zijn Heilige Geest, zodat ze een nieuw schepsel zijn geworden. Mensen die nog vijanden zijn van God. Vanuit onszelf zijn we dat allemaal. Daar horen we van nature allemaal bij. Maar als de Heilige Geest opnieuw, als de Heilige Geest in je hart gaat werken, dan verandert dat. En dan komen er in je hart nieuwe verlangens. Het verlangen om God te kennen, om God te eren, om God te dienen, om met hem te leven. Dan komt er een verlangen en een dorst naar God, naar de levende God. Dan komt er ook in je hart geloof, hoop en liefde. En nou geeft die totale verandering in je leven, die geeft een strijd. Want als je liefde krijgt tot God, dan krijg je ook liefde tot alles wat van God is. En dan krijg je ook een haat tegen alles wat God haat. En als je geloof in je hart krijgt, dan wordt dat ook beproefd en op de zeef geworpen. En het ongeloof staat er tegenover in je hart. Daar komt een strijd. En als je hoop hebt, dan wordt dat ook aangevochten door wat je voor ogen ziet. Want dat is vaak zoiets anders als wat God beloofd heeft. Er komt een strijd tegen de wereld. Want je krijgt steeds meer last van al die dingen in de wereld die zo haaks staan op God en op zijn woord. En dan gaat het vooral om een manier van denken. Dan gaat het vooral om een geestelijke houding. Die in de wereld de boventoon voert, hè. Een manier van denken, waarden, normen, ideeën, daden die tegen God ingaan. Dat wereldse denken, voelen en leven, daar krijg je moeite mee. En daar krijg je een strijd mee. Je krijgt de strijd om dat nou steeds meer kwijt te raken in je eigen leven. Om steeds meer te gaan lijken op de Heer Jezus. En ook een strijd om te voorkomen dat dat wereldse denken je weer in zijn grip krijgt. Want ja, we leven in die wereld. En we worden er door beïnvloed en er komt zoveel op je af. En zoveel dingen waar je ook zelf eigenlijk in je eigen hart wel ontdekt, hè, daar zit een aanknopingspunt van binnen. Ook een kind van de Heere heeft nog een oude mens. Ja, sterker nog, alleen een kind van de Heere heeft een oude mens. Want daar staat een nieuwe mens en een oude mens tegenover. Als de Heilige Geest je opnieuw geboren deed worden, dan blijft er die inwonende zonde in je hart, de neiging om toch weer tegen God in te gaan, om je toch weer tegen God te verzetten. In gedachten, in woorden, in werken. En dan heb je een strijd tegen, want dat wil je niet langer en dat kun je ook niet langer. En daar heb je verdriet van. En tenslotte is er ook nog de duivel, de Satan, die er altijd bij is. De grote tegenstander van God, die het werk van God probeert te vernielen. En met hem heb je ook een strijd. Ja, toch? En zijn listen zijn ons niet onbekend, zegt Paulus. Nou, gemeente, die drie vijanden, hè, ze staan ook nooit los van elkaar. Ze worden ook wel een driekoppige vijand genoemd. De overste van de wereld wordt de duivel genoemd. En de wereld die huilt samen met je vlees. Maar gemeente, hoe is dat nou? Bij u, bij jou. Vanmiddag. Herkent u dit? Is dit ook uw strijd? Uw dagelijkse strijd? Dat is toch een dagelijkse strijd? Daar krijg je nooit vakantie van. Echt niet. De duivel is er altijd. En de wereld ook. En je boze hart ook. Gemeente, dit is een belangrijke vraag. Als je die strijd niet kent en niet herkent, en dan sta je nog aan de verkeerde kant. Dan strijd je nog tegen God. Dan wordt het dan niet de tijd om je aan de Heer over te geven. Wordt het dan niet de tijd om je verzet tegen God op te geven? Om jezelf aan de Heer kwijt te raken? Hij heeft recht op heel je leven en op heel je bestaan. Wordt het dan niet de tijd om Christus als koning te erkennen? Hij die in deze wereld kwam en zijn leven gaf. Om vijanden met God te verzoenen. Zou u hem niet eens te voet vallen en zeggen, Heer Jezus, hier hebt u mij met alles wat ik ben en wat ik heb. O, neem mijn leven en laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Ja, kijk, als dat in je leven gebeurd is. Als je zijn eigendom geworden bent. Dan ken je de strijd. Een strijd die je gelukkig niet alleen hoeft te strijden. Gemeente, dat is de bemoediging van middag, vanavond. Want in de strijd is de Heere je hulp en je toevlucht. En Luther heeft het gezongen, ons staat de sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. In de geestelijke strijd gaat het om het zien op de Heer Jezus. In de strijd krijg je de Heer Jezus nodig. Krijg je hem nodig om je inzicht te geven. We hebben vorige week hebben het gehoord, hè, dat hij profeet, priester en koning is. Nou, zo krijg je hem nodig, ook in de geestelijke strijd. Je krijgt hem nodig als profeet om je inzicht te geven in de strijd. Om je bekend te maken met de lagen en de listen van de vijanden. Om je te laten zien wat de wereld is, wat het vlees is, wat de duivel is. En hoe dat samenspant in jouw leven tegen jou en tegen God. En je krijgt de Heer Jezus ook nodig als koning om je te regeren en om je te leiden in de strijd. Om je wil, hè, zoals die is, ook op God te richten. Om je liefde te geven in je hart. En je krijgt hem nodig om als priester ook. Ja, om door de kracht van zijn bloed en door de kracht van zijn gebed die strijd aan te gaan. Niet in eigen kracht, niet door je eigen gebed. Hoewel ook het gebed een deel van die strijd is. Daar gaat het hier over. Maar je hebt allereerst de Heer Jezus nodig. Ja, gemeente, dan wijst de Heer ons in zijn woord ook de middelen aan om die strijd te strijden. En we hebben het gelezen vanuit Efeze 6 dat we die hele wapenrusting aan moeten doen, hè. Die wapenrusting die ligt klaar voor alle die in de strijd staan. Die heeft de Heer Jezus ook verdiend met zijn werk aan het kruis. Hij heeft allereerst de strijd gestreden en hij heeft de overwinning behaald. En zo mogen de soldaten van Christus zijn wapenrusting dragen. En die moet je ook aandoen, opnemen, gebruiken. Niet laten liggen, dan worden de wapens roestig. Neem ze op, gebruik ze, hanteer ze in de strijd. Ja, gemeente, en ik denk dat dit vierde hoofdstuk van Nehemia ons eigenlijk heel veel daarover kan leren. Over de geestelijke oorlogsvoering, over de geestelijke strijd. Want wat moeten we doen, hè, als we weten dat de vijanden het op ons voorzien hebben? En dat weet u nu, dat heeft u gehoord. Wat moet je dan doen? Nou, precies hetzelfde als wat de bouwers van Jeruzalem doen. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht, vanwege hen. Twee dingen, bidden en een wacht zetten. Waken. Bidden. Om hulp vragen aan de Heere. Want je kan het alleen van hem verwachten in de strijd. Bidden in de strijd, in de aanvechting. Bidden bij alle ontmoedigende berichten die je soms hoort. Bidden bij alles wat je angst aanjaagt. Bidden tegen de vijanden. Bidden als je ontmoedigd bent. Bidden als je soms denkt, hoe moet het toch verder? Ja, het zal wel blijken dat die bouwers daar ook erg veel last van krijgen, gemeente. Van moedeloosheid. Dat begint echt wel toe te slaan. Zo na verloop van tijd. De gemeente, nou is het zo mooi en ik vind het zo prachtig dat dat negende vers begint. Maar wij baden tot onze God. Wij baden. Tot nu toe hebben we in dit Bijbelboek alleen gelezen dat Nehemia bad. En nu lezen we wij baden. Ze bidden samen. Nou, was het misschien zo dat dat goede voorbeeld van Nehemia iets begon uit te werken in het leven van het volk? Dat ze zagen hoe hij dat biddende leven had en dat ze dachten, ja, maar zo moeten we het ook doen. Een voorbeeld zijn voor een ander. Nehemia was het. Een voorbeeld. Ja, er is natuurlijk één voorbeeld wat we hebben. De biddende Heer Jezus. En vanuit hem ook gaan bidden. Maar wij baden tot onze God. Ja, wat een kracht heeft het gebed, maar juist ook het gezamenlijk gebed. Het is belangrijk dat we zelf een leven hebben aan de troon van Gods genade. Maar ook, ja, we hebben elkaar ook nodig in de strijd, toch? Je hebt ook anderen nodig om te bidden. Om samen te bidden, soms. In het boek Handelingen, wat lezen we over de eerste christengemeente? Het was een biddende gemeente. We lezen telkens weer dat ze riepen tot God. Vooral natuurlijk in de noten. Als Petrus in de gevangenis zit. Of als de apostelen gevangen worden genomen. Wij baden tot onze God. Onze God. Ja, dat is de God van het verbond, hè? De God die zich in zijn beloften en in zijn geboden aan hen verbonden had. De God die zichzelf door zijn woord en geest aan hen geopenbaard heeft. En tot hem roepen ze. Ze roepen tot hem op grond van het feit dat hij hun God is. Spurgeon zegt, die twee woorden, onze God, die zijn de scharnieren waarop het gebed draait. De deur van het gebed. Nou, gemeente, we lezen hier niet wat ze precies gebeden hebben. Dat staat er niet bij. Maar dat kunnen we wel raden, toch? Ze hebben natuurlijk gebeden om bescherming tegen de vijanden. Ze hebben hun nood aan de Heer voorgelegd. Ze zijn hulp afgesmeekt. Gepleit op Gods werk en op zijn belofte. Laat nooit de boze vijand toe, Heere, dat hij ons enig hinder doet. En niet alleen, Heere, help ons dat wij het een beetje makkelijker hebben. Dat we niet steeds maar die strijd weer hebben. Een beetje makkelijk kunnen leven hier op aarde. Dat zijn denk ik vaak onze gebeden, of niet? Zo bidden wij vaak. Maar dit is een gebed geweest gericht op God zelf. Gericht ook op zijn eer. Gericht op de voortgang van het werk. Gericht op het koninkrijk van God en op de komst van het koninkrijk van God. Heere, bouw de muren van Jeruzalem op en laat de vijanden dat niet verhinderen. Is dat, gemeente, ons gebed? Is dat ons voortdurend gebed? Bidden we zo? Of bidden we om allemaal dingen van God te krijgen en zo? Ja, dat is ook goed hoor, dat mag u ook doen. Maar dit bidden. De gemeente, wat zien we dan? Nou, dan zien we, hè, dat het gebed, dat gaat samen met actie. Ze hebben niet alleen gebeden, ze hebben ook een wacht gezet. We plaatsten een wacht tegen hen. Mannen die erop moesten letten, hè, dat de vijanden, of die al in de buurt kwamen. Om erop te letten of ze in de stad zouden komen. Misschien in openheid, misschien ook undercover. Dus waar het gebed ook voor zorgt, en het kan je rust geven in je hart, als je in het gebed alles aan God kwijt mag raken, maar het maakt niet zorgeloos en laat staan roekeloos. Ze zeggen niet, nou hebben we gebeden, nou komt het vast en zeker goed. Nou zal God er wel voor zorgen dat de vijand de stad die inkomt en dan kunnen wij rustig verder gaan met ons ding. Nee, het gebed is niet een knopje wat je indrukt met een gegarandeerd resultaat. Het echte gebed dat maakt afhankelijk van de Heere. En die afhankelijkheid die leert je ook om je verantwoordelijkheid te nemen. En dan geeft het gebed ontspanning, want het ligt niet in mijn hand, het ligt in Gods hand. Maar het geeft ook inspanning. Want ik moet wel doen wat mijn hand vindt te doen om te doen. Bidden, dat is ook een wacht zetten, waakzaam zijn, oplettend zijn, op je hoede zijn tegen de vijanden. En dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Juist het gebed maakt je alert en juist het gebed houdt je ook oplettend en scherp. Door middel van het gebed zie je het gevaar veel scherper. Want je ziet het in Gods licht en je krijgt ook van de Heere wijsheid om met dat gevaar om te gaan. Dat plaatsen van een wacht. Jezelf bewust zijn van de aanvallen van de vijanden. Opletten of die eraan komt. We hebben het toch gehoord hoe ze de stad Jeruzalem binnen wilden gaan. We hebben toch gehoord, hè, dat ze dat wilden doen met een verrassingsaanval in list. En dat doen die drie vijanden waar wij mee te strijden hebben ook, gemeente. De duivel gaat met list te werk. Hij probeert de gemeente binnen te sluipen en hij probeert je hart binnen te sluipen. En hij komt met zijn verrassingsaanvallen als je er niet op verdacht bent. En die andere vijanden even zo. Zet daarom een wacht, gemeente. Een wacht om te waken. Waar heeft u uw wacht te staan in uw leven? Te waken over wat je ziet, over wat je hoort en over wat je zegt. Bewaar mijn oog voor wat ik zie en mijn hand voor wat ik doe. En nou, u kent dat kinderversje wel. Zet, Heere, een wacht voor mijn lippen, om het maar eens met een psalm te zeggen. Een wacht juist op de punten waarvan je van weet, nou hier val ik in de zonde. Of hier ga ik mee. Of hier ben ik zwak. En wat lezen we dat Nehemia doet? Het viel me zo op bij het lezen. En ik had het eigenlijk in de voorbereiding nog niet eens gezien. Maar wat staat in vers 13? Dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur. Bij de open plekken. Ziet u? Ziet u waar die wacht neerzet? Waar de muur het meest kwetsbaar is. Daar zit hij de wacht neer. Waar je zwak bent. Daar moet je extra opletten. Daar moet je wacht houden. Wijsheid voor nodig. Bidden en waken. Dat is het leven van een christen. En niet bidden zonder waken. En ook niet waken zonder bidden. Ook niet denken dat je zelf die wachten wel kan zetten. En dat je jezelf wel voor de zonde kan bewaren. En dat je zelf de zonde er wel onder kunt krijgen. Dat kun je soms denken. Hè? Toen de Heer in mijn leven kwam, toen dacht ik, nou, ik ga de zonde te lijf. En Heere, maak me, McChaney heeft dat gebeden. Hè? Heere, maak me maar zo heilig als een zondaar hier op aarde zijn kan. Ja, dat is wel het verlangen van je hart natuurlijk. Maar je komt er wel achter. Ik heb geen kracht, ik heb geen sterkte. Ik heb de Heer Jezus nodig. Hè? Verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak. En zijn macht is groot. We kunnen de strijd tegen de zonde echt alleen aangaan. Als je iets kent van de kracht van het bloed van de Heer Jezus. Dan hebben we de Heer nodig. Ook om ons wakend en om ons biddend te houden. Echt waken, echt bidden. Dat kan alleen door de Heilige Geest. En door zijn kracht. Het van de Heer verwachten. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Maar gemeente, nou had ik eigenlijk nog iets willen zeggen over vers 10. En dat die mensen zo ontmoedigd waren. En hoe Nehemia hen dan bemoedigt. Maar ik denk dat het tijd is. Misschien moet ik het nog een keer samenvatten. Een strijd. En laten we dan deze les eruit trekken. Dat ook als de vijanden aanvallen. En ook als de vijanden hun plannen hebben. En hun list op list beramen. God belacht hun raad. God staat erboven. En daarom gemeente. Ook als je de strijd soms verliest. Voor je gevoel verliest. Ook als je soms struikelt. Wanhoop niet aan God. Wanhoop niet aan de Heer Jezus. Want ons staat de sterke held terzij. Die God ons heeft verkoren. Nee, we hoeven niet te strijden in eigen kracht. Maar we mogen achter hem aangaan. Hij heeft de overwinning al behaald. Hij heeft de overwinning behaald. Toen hij aan het kruis van Golgotha hing en het uitriep. Het is volbracht. Hij heeft de overwinning behaald. Toen hij opstond uit de dood met Pasen. En daarom gebeente. In de strijd van het leven. Bij alle tegenslagen, bij alle aanslagen van de vijand. Hoop en verwacht het alleen van hem. Amen. Gemeente, laten we samen daarover zingen. Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. 84:3. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest, sta ons bij in de strijd. Heere, als we nog tegen u strijden, dat we dan de strijd op leren geven. En dat we ons over gaan geven aan u. Want ja, wie heeft zich tegen u verzet en vrede gehad? Niemand. Als we nog willen leven voor het vaderland weg en onze eigen zin en wil willen doen in deze wereld, door willen gaan in de zonde, bekeer ons. Dat kan niet. Maar heren, ook als we u hebben mogen leren kennen en in de strijd door u gebracht zijn, dan kan de strijd soms zo zwaar zijn en kunnen we ook soms zo terugvallen en dan kunnen we soms ook zo die boosheid van ons eigen hart voelen. De druk van de wereld, de listen van de duivel. O God, we kunnen wel eens denken, ik bezwijk. Maar Heer, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, dan schenkt Gij mijn leven. Want U, Heer Jezus, hebt de overwinning al behaald. U hebt het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. U hebt de strijd alleen gestreden, er was niemand met U. U hebt overwonnen. En nu is eigenlijk alles al verslagen. De duivel, de wereld en het zondige vlees. Het ligt al aan uw voeten, Heer. De doodsteek heeft het al gekregen. Dat zondige vlees ook. En het geloof overwint de wereld. Omdat het ziet op Christus. Maar Heer, u hebt wel een strijdende kerk op aarde. Wil die strijdende kerk nabij zijn, Heer? En dan mogen we toch wel vragen, laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enig hinder doet. Heren, als de strijd zo zwaar is, kom ons te hulp. Geef dat wij die wapenen zullen gebruiken die u ons aanbiedt. Geef dat we de wachten zullen zetten. Neem de wacht des Heren waar. Dat we op onze plaats zullen staan. Zullen zien, doorzien ook de listen. En hoe we ingepakt worden. Heere, geef dat we er niet aan mee willen doen. En niet in mee willen in wereldse manieren van denken. En van de dingen benaderen. Maar dat we op u gericht zijn. En dat het koninkrijk van u baan mag breken. In ons hart, maar ook door ons heen, Heere. Hoe we in deze wereld staan. Mag er iets van uitgaan. Ja, Heere. Regeer ons door uw woord en geest. En Heere, wil dan zo bij ons zijn als we hier vandaan gaan. Geef dat we in de strijd altijd sterke wederstand doen, zoals de catechismus het zegt. En Heere, dan mogen we u hartelijk danken voor uw woord en voor uw bemoediging ook. Dat is toch ook steeds weer de bedoeling van uw woord, dat we ook bemoedigd worden, ontdekt, gewezen op de Heer Jezus, dat we ook weer verder kunnen in de strijd. Omdat we weten, Heere God, dat u nabij bent en dat u de plannen van de vijanden verhindert. En dat u waakt over uw eigen werk. Schenk ons dat geloof, steeds weer opnieuw. Om in u te geloven, om op u te zien. Ook als het er heel anders uitziet in ons leven en in de wereld om ons heen. Heren, we mogen u hartelijk danken. Voor wat u gaf en schonk in dit woord. Alles wat er van ons bij was en niet goed was, maar wegnemen. En zegen het uwe. Geef ons zo, Heere God, een goede verdere zondag. En een goede week ook, die begonnen is. Alles wacht op uw zegen. Dan mogen we zo de week ingaan. Als gezegende mensen in uw nabijheid. Heere, we bidden dat. Ja, niet omdat wij iets verdienen. Maar om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we tenslotte nog zingen. Psalm 48... Vers 5 en vers 6, dat Sions berg weergalm van vreugd, dat Juda's dochters zijn verheugd, wijl gij haar vijand sloeg in het strijden. En ook het zesde, want deze God is onze God, wij baden tot onze God. 48, 5 en 6.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.